Welkom in City Life Church, welkom voor alle mama's, speciaal welkom voor jullie dat jullie hier zo mogen zijn op deze speciale dag. Ik ben zelf ook een mama en ik heb vanochtend allemaal, wat heb ik eigenlijk allemaal wel niet gehad? Allemaal schilderijtjes en allemaal mooie cadeautjes en de ene dochter was heel blij en de andere die was aan het huilen omdat ze eigenlijk niet zo vroeg op wilde staan. En zo zei van mama, kan je even wachten totdat ik uitgeslapen ben? Ik zeg nou, helaas, we gaan vandaag wel naar de kerk toe. Maar hey, super om hier te zijn. En ik heb vandaag een woord op mijn hart voor jullie. En ik hoop dat jullie harten daarvoor open zijn. Dus ik wil eerst eventjes bidden. Is dat goed? Heer, dank u wel dat we hier zo mogen zijn, hier op zo'n speciale dag, hier op Moederdag. Heer, dank u wel, Heer, dat wij geschapen zijn, Heer, om moeders te zijn en om ook echt gewoon de volgende generatie hier op te voeden op uw weg, Heer. De manier zoals u dat bedoeld heeft. Heer, en ik bid zo voor iedereen die hier zit, of we nou man zijn, vrouw zijn, jong of oud. Heer, dat we onze harten open mogen zijn, Heer, en dat u tot ons mag spreken. Heer, ik bid ook dat u mij helpt, Heer, en dat u mij mag gebruiken vandaag, in Jezus' naam. Amen, amen. Hey, ik ga meteen het woord van God in, toch? Want dat is altijd de beste plek om te beginnen. Dus ik ga met jullie naar 2 Timotheus 1 vers 9. Want hij heeft ons gered en ons geroepen om voor hem te leven. Maar hij deed dat niet omdat we dat hebben verdiend met de dingen die we zelf hebben gedaan. God deed dat omdat hij altijd al van plan is geweest om goed voor ons te zijn en ons Jezus Christus te geven. Al voordat de wereld bestond, had hij dat plan. Een jaar geleden zou ik hier ook staan. Ik had een preek voorbereid over de vrouw in Spreuken 31. Nou ja, alle vrouwen denken van ja, die kennen we, want dat is eigenlijk het meest gelezen vers toch wel. Of zeg maar, eigenlijk het hele boek toch wel over vrouwen. En nou denken misschien degene die hier nu op dat moment zitten van, hé, wat raar, ik heb jou vorig jaar eigenlijk helemaal niet gezien. Nou, dat klopt. Vorig weekend zijn we met een aantal vrouwen naar Colour geweest in Londen. En we zijn er ontzettend opgebouwd, bemoedigd en we zijn eigenlijk helemaal weer on fire teruggekomen. Dus als je daar nog nooit geweest bent, voor alle vrouwen, kom gelukkig mee. Kom gezellig mee volgend jaar. Maar vorig jaar Colour was niet zo'n hele fijne beleving voor mij. Ik kwam daar op dag 1 en mijn keel begon heel erg pijn te doen. En ik dacht op een gegeven moment, joh, wat naar nou, weet je, ga je helemaal naar Londen toe, wat moet ik nou? En het werd eigenlijk elke dag erger. Ik kreeg koorts, ik lag alleen maar op bed en op zaterdagochtend was het zo erg dat ik mijn mond niet meer open kon doen. En ik ben eigenlijk hals over kop de taxi ingesprongen, naar het vliegveld op Heathrow gereden en terug naar huis gegaan. En ik kwam daar eigenlijk in het ziekenhuis terecht en het bleek dat er een absces in mijn keel zat. Dus ik heb eigenlijk vorig jaar Colour helemaal niet zo meegekregen. Nou, waarom zeg ik dit nu? Dit zeg ik omdat vorig jaar dat absces wat in mijn keel zat, het heeft zo ongeveer 3 weken geduurd en 3 behandelingen in het ziekenhuis voordat die uiteindelijk verdwenen was. En vorig jaar tijdens Moederdag lag ik ziek op bed met koorts en kon de mooie Tabitha Kams uit Den Haag voor mij inspringen. En toen dacht ik dit jaar van, nou dat is handig. Ik had vorig jaar al mijn preek helemaal voorbereid. Dus ik ga gewoon lekker weer over hetzelfde hebben, toch? Dan scheelt weer tijd, zo lekker een nuchtere Nederlandse manier van denken. En toen zat ik op Colour en toen zei God, nou Pris, ik wil eigenlijk dat je iets anders gaat delen. En toen dacht ik, nee man, ik heb nog maar 1 week, dat kan je me niet maken. Maar toch, weet je, ik ben toch gehoorzaam geweest en ik wil vandaag eigenlijk een stukje delen uit mijn leven. Namelijk, vorig jaar is er best wel wat gebeurd. Voor degenen die in de kerk al wat langer zitten, weten dat het best wel een heftig jaar was op het gebied. Sowieso, ook op kerkelijk gebied. En naast die keelontsteking en na een aantal antibiotica-kuurtjes die ik heb gehad en ik weer helemaal oké was, kreeg ik een belletje van de dokter. Want wat bleek er nou? Er bleek dat er waardes in mijn lichaam waren geconstateerd die op kanker duiden. Nou, dat is best wel even schrikken. En ik denk dat ik op dat moment eigenlijk zoveel emoties door mij heen heb voelen gaan, zeg maar. Ik dacht, eerst was ik heel erg bang, ik was heel erg boos. Ik snapte niet wat er nou aan de hand was. En ik dacht ook echt, hé God, hoe kan dat nou? Weet je wel, kan toch niet? We zijn net met de kerk, zeg maar, begonnen. En hoe kan mij dit nou overkomen? En uiteindelijk werd ik zo paniekerig en zo bang dat ik dacht van, nou dat is het dan maar. En ik was eigenlijk al helemaal in mijn hoofd dingen aan het bedenken. Hoe moet dat nou verder met mijn familie? Weet je, wie gaat er nou dan voor de kinderen zorgen? En Fernando is alleen, bla bla bla. Nou, best wel heftig. En op een gegeven moment kwam de vraag in mij op, Preska, wat geloof jij? En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat is toch best wel een bizarre vraag. Wat geloof ik eigenlijk? Ik ben gered. Ik ga naar de hemel. Jee, awesome. Weet je, we leven in een wereld die op dit moment is vergankelijk. We gaan allemaal dood. Dat is gewoon één ding wat vaststaat, toch? Absoluut. Maar ben ik nou echt klaar met hier te leven? Dat was de vraag die ik echt kreeg. En we hebben allemaal een doel. Het is niet allemaal, zeg maar, gewoon alleen gered. We hebben ook een doel op de plaats waar God ons zet. Om mensen te beïnvloeden, om zijn liefde te laten zien. Om het plan wat hij voor deze wereld heeft, zeg maar, verder te werken. Nou, zodat jullie niet de hele dienst in je hoofd zitten met, oh my goodness, gaat het wel goed met haar? Zal ik jullie even geruststellen. Ik ben alle processen doorgegaan. Ik heb de operatie gedaan en ik ben dit jaar kankervrij verklaard. Thank you, Jesus. And praise his name, want hij is echt super goed en we zijn heel dankbaar daarvoor. En tijdens die periode, eigenlijk niemand weet dit. Er zullen ook wel wat mensen, zeg maar, in de zaal zitten die denken van, oh my goodness, waarom weet ik dat helemaal niet? Ik heb het eigenlijk best wel voor mezelf gehouden. Natuurlijk wist Fernando het en ik had een aantal mensen die heel dicht bij mij staan en dat echt van die prayer warriors zijn. Heb ik het verteld om te bidden voor mij. En vandaag is het moederdag natuurlijk en we gaan zo alle mama's lekker in het zonnetje zetten. Maar waar wil ik nu heen met mijn verhaal? Of je nu man bent of vrouw, of je nou uit Nederland komt, of je nou uit een ver land komt hier vandaan. God heeft allemaal een doel met jouw leven. En daarom is mijn titel ook vandaag gered en geroepen. Het is niet zo dat we alleen maar gered zijn als we onze hand opsteken en Jezus accepteren in ons leven. En misschien heb je dat wel nog nooit gedaan, maar dan weet ik dat God heel druk bezig is om een relatie met jou te komen, want hij houdt zo superveel van jou. En gered is heel mooi, maar het feit dat we hier op deze aardbol mogen lopen en dat we dagelijks naar ons werk toe mogen gaan, dat we dagelijks wakker worden, dat we dagelijks onze kinderen in de ogen mogen kijken, dat we dagelijks leven mogen spreken in mensen om ons heen, dat is een stukje geroepen. En daarvoor hoef je niet hier op het podium te staan, by the way. Hey, dat kan je gewoon doen op de plek waar God jou neer heeft gezet. Dat is het woordje geroepen. En het is best wel verdrietig, want ik denk niet dat ik de enige ben die af en toe het gevoel heeft van, hey, misschien ben ik wel klaar. Misschien ben ik te oud. Misschien heb ik te veel verkeerd gedaan in mijn leven. Misschien kan God me eigenlijk wel niet gebruiken. En misschien is het wel soms zo dat we zo comfortabel zijn in ons leven, dat we eigenlijk alles hebben wat ons hartje begeert, dat we juist door een stukje trots niet door de dingen heen willen gaan waarvan God zegt van, hey, ga hier nou samen doorheen met mij, want ik heb een mooie toekomst voor je. Ik wil graag met jullie naar de Bijbel kijken, want er zijn een aantal personen in de Bijbel, en er zijn eigenlijk heel veel personen in de Bijbel, die allemaal een paar keer voor een keuze kwamen te staan om te blijven waar ze stonden of om een stap vooruit te zetten. Nou, in verband met Moederdag, dus waren natuurlijk mannen en vrouwen, maar sorry mannen, in verband met Moederdag ga ik het over vier vrouwen hebben, als jullie dat niet heel erg vinden. En uit de verhalen van deze vier vrouwen wil ik graag vier dingen noemen, of vier dingen naar boven halen, die wij kunnen gebruiken voor ons leven, om te zorgen dat we niet stilstaan, maar dat we ook echt daadwerkelijk vooruit gaan. Dat we daadwerkelijk, zeg maar, zijn koninkrijk helpen hier te bouwen op aarde. We gaan eerst kijken naar het verhaal van Martha en Maria. Onderweg naar Jeruzalem kwam Jezus ergens in een dorp. Daar vroeg een vrouw, Martha, hem om bij haar thuis te komen eten. Martha had een zus, Maria. Maria ging naar Jezus zitten luisteren. Maar Martha had het druk met het bedienen van Jezus en ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, vindt u dan helemaal niet erg dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg haar alstublieft dat ze me moet komen helpen. Maar de Heer Jezus antwoordde haar, Martha, Martha. Je maakt je bezorgd en druk over allerlei dingen. Maar eigenlijk is er maar één ding nodig. Maria heeft het goede gekozen. En dat zal haar niet worden afgenomen. Vorige week heeft Fernando het over een stukje rust gehad voor degenen die hier waren. En ik denk één van de dingen, gezondheid. Een van de dingen die wij vaak vergeten, of die ik eigenlijk persoonlijk vaak vergeet. Ik ben nogal een bezige bij. En vaak ben je zo druk bezig dat je eigenlijk vergeet om die rust te vinden. Om die rust te vinden en ook echt daadwerkelijk naar hem toe te gaan. En we leven natuurlijk ook in een wereld waar we zo afgeleid worden. Al is het niet jouw kinderen 's ochtends vroeg, is het misschien wel je echtgenoot die wat extra aandacht nodig heeft. Of is het misschien wel een student of misschien je werk. Er zijn zoveel dingen in deze maatschappij die ons afleiden. En we raken soms zo afgeleid, eigenlijk al vanaf het moment dat we wakker worden, dat we vaak vergeten dat ene kleine stukje te pakken wat we juist zo ontzettend hard nodig hebben. En dat is rust. Dat is bij zijn voeten zitten en naar hem luisteren. Mooi, hé. Als we dat doen, dan merk je ook echt dat hij sterk is in onze zwakte, zeg maar. Dat we gewoon echt die tijd met hem samen mogen nemen. De tweede vrouw is de bloedvloeiende vrouw in Matteüs en in Mark en in Lucas. Het is best wel mooi dat dit verhaal eigenlijk door 3 discipelen aangehaald wordt. En in Matteüs. In Matteüs 9 vers 20 staat: er was daar ook een vrouw die al 12 jaar bloed verloor. Ze kwam van achteren naar Jezus toe. Ze raakte de onderrand van zijn mantel aan, want ze zei bij zichzelf: ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken om genezen te worden. Maar Jezus draaide zich om, zag haar en zei: houd moed, mijn dochter, je geloof heeft je gered. Vanaf dat moment was de vrouw weer gezond. Wauw, onder de vrouwen hier onder ons. Stel je eens voor, 12 jaar ongesteld. Nou, mannen even de oren dicht. Hey, heftig niet? Stel nou dat je 12 jaar elke dag ongesteld bent. En in die dag en in die tijd was het eigenlijk werd beschouwd als een ziekte. Ze was een outcast. Niemand wilde haar aanraken. Het was gewoon een vrouw die eigenlijk op de achtergrond stond. En ze had eigenlijk weinig hoop voor de toekomst. En ze had natuurlijk kunnen denken: ja, luister, ik ben al 12 jaar aan het bloeden. Ik ben al 12 jaar ongesteld. Ik blijf hier gewoon. Dit is gewoon mijn, hoe zeg je dat? Dit is gewoon het doel van mijn leven. Maar nee, dat deed ze niet. Ze had een stukje geloof en ze is op een gegeven moment is ze door die menigte heen gegaan en heeft ze de moed en het geloof gehad om die mantel van Jezus aan te raken. En mooi, hey, wat Jezus dan ook hier zei van: het geloof wat jij hebt, heeft jou genezen. Dus laten we mensen zijn die geloof hebben. Geloof dat God het bovennatuurlijke kan doen. Geloven dat God ook echt daadwerkelijk ons uit situaties kan halen. Ook al zijn die vaak niet makkelijk, want we leven in een wereld waar het helaas niet allemaal rozige maneschijn is. Maar God en door het geloof waar we doorheen gaan, kunnen we zoveel mooie dingen meemaken. Dus een stukje van de bloedvloeiende vrouw is echt een stukje geloof wat we daaruit kunnen leren. En dan Esther. Wie kent het verhaal van Esther? Wel, hè? Nou, voor degenen die dat niet kennen, Esther, wat een supermooie vrouw. Ze was letterlijk mooi. Er staat letterlijk in de Bijbel: ze had een heel mooi gezicht en een heel mooi lichaam. Nou, dat heb ik serieus nog nooit in de Bijbel gelezen, behalve bij Esther. Maar het aparte is met Esther is dat die mooiheid, of hoe zij eruit zag, ook niet zomaar alleen van haar was. Het was met een bepaalde reden. Het was met de reden zodat ze opgemerkt zou worden door de koning. Hey. En op een gegeven moment was het zo. Esther was Joods. Ze was opgevoed door een neef, door Mordecai. En die man die zat in het leger, zeg maar, bij de koning. En het leger kreeg een nieuwe admiraal, Haman. En op een gegeven moment lag het even allemaal niet zo lekker tussen Mordecai en Haman. En Haman die ging zelfs zo ver dat hij dreigde alle Joden in Perzië uit te gaan roeien. Nou, Esther die zat daar lekker in het paleis, die kreeg alle lekkere hapjes en alle beauty treatments. Het blijkt echt dat ze 12 maanden lang beauty treatments heeft gekregen voordat ze uiteindelijk bij de koning mocht komen. Dus dat is toch best wel relaxed als vrouwen onder ons. Nou, 12 maanden lang lekker beauty treatments. En op een gegeven moment krijgt ze te horen via van een boodschapper dat Mordecai in een of andere juttenzak buiten aan de poorten zat te hangen en te klagen en te jammeren. Zegt, joh, wat is er aan de hand? En Mordecai zegt: Esther, Esther, ze gaan alle Joden, de koning of Haman heeft gedregen alle Joden uit te roeien, alle Joden dood te maken. En in Esther 4, vers 13 en 17 lezen we het volgende. Denk maar niet dat jij als enige van alle Judeërs in leven zal blijven, omdat je in het paleis van de koning woont. Als jij blijft zwijgen, zal er voor de Judeërs wel op een andere manier redding komen. Maar jij en je familie zullen sterven. En wie weet ben juist jij koningin geworden omdat deze dingen zouden gaan gebeuren. Nou, je moet je eens voorstellen, je zit daar in een paleis, je wordt helemaal tot je wenken bediend, alles is super relaxed. En dan krijg je te horen van je neef die jou op heeft gevoed: hé joh, alsjeblieft, je moet naar de koning toe gaan, je moet ons redden. Dan kun je 2 dingen doen, je zit daar lekker comfortabel. En als we daar een beetje ons in, zeg maar, in die schoenen van Esther gaan staan, denk je van: ja, hallo, ik heb hier toch best wel een mooi leven. Waarom zou ik in vredesnaam mijn leven, zeg maar, op het spel gaan zetten om de Joden te redden? Want het was namelijk zo, in die tijd en in die context, vrouwen hadden weinig te zeggen. Ze werden vaak toch als object beschouwd. En dat was toch een stukje, zeg maar, waar als een vrouw haar mond opendeed, dan hadden ze eigenlijk, en zelfs in deze tijd was het zo, als jij in de koning zijn hof kwam, zonder toestemming van de koning, stond daar de doodstraf op. Dus het is best wel heftig wat Esther uiteindelijk deed. Esther die heeft eigenlijk echt haar leven, haar leven opgegeven om te zorgen dat haar volk, dat de Joden vrijgezet werden. Nou, voor degene die het niet weten, ze heeft dat op een hele wijze, goede manier gedaan en uiteindelijk toch bij de koning gekomen. En ze heeft uiteindelijk het Joodse volk gered. Dapper heen. En ik denk dat wij soms ook wel wat dapperder mogen zijn. Dat we een stukje dapperheid mogen hebben. Ik weet dat dingen niet altijd heel erg makkelijk zijn. En ik denk dat we dat allemaal ook ondervinden. Maar we mogen best soms wel eens dapper zijn en zeggen van, weet je wat, ik kan het best. Ik weet dat ik nu comfortabel ben, maar ik geloof gewoon dat God meer van mij heeft. Laten we dappere vrouwen zijn, dappere mannen zijn die vooruit gaan en die ook echt daadwerkelijk zeg maar zeggen van, hey, weet je, misschien is er nog iets in mijn leven waar ik mee af moet rekenen. Het ziet er misschien allemaal niet zo rooskleurig uit, maar ik ga er gewoon voor. Ik ben dapper. Weet je, het is zo'n getuigenis om dat te laten zien. En dan de vierde vrouw, Jochebed, de mama van Mozes. Er was een man, Amram, uit de stam van Levi, die trouwde met een vrouw, Jochebed, die ook uit de stam van Levi was. Ze raakte in verwachting en kreeg een zoon. Toen ze zag dat het een mooi kind was, verborg ze hem 3 maanden lang. Maar langer kon ze hem niet verbergen. Daarom maakte ze een rieten mandje met een deksel. Ze smeerde het in met teer om het water dicht te maken, legde het kind erin. Daarna zette ze het mandje tussen het riet langs de rivier. De zus, Miriam, van het kind, ging op een afstandsstand kijken wat er met hem zou gebeuren. Dit staat in Exodus 2, vers 1 tot en met 4. En als je mama hier bent, en zelfs al ben je papa, gewoon het, weet je, in die tijd, wat er gebeurde is, de farao die had eigenlijk een boodschap gedaan dat alle jongetjes die geboren zouden worden, dat die vermoord moesten worden. En Jochebed, die had besloten toch haar kindje te verstoppen. En na 3 maanden lang, omdat het kind waarschijnlijk al wat luider begon te worden en te gillen. Nee, 3 maanden kan niet rennen. Ik zit even te denken, nee, 3 maanden lukt niet. Maar op een gegeven moment denk ze, joh, ik kan hem niet meer verbergen. Ik moet er iets mee doen. En wauw, dat ze hem in een rieten mandje in de naal heeft gelegd. Met het vertrouwen dat het goed met het kind zou komen. Ik weet niet of ik mijn baby in een rieten mandje, zeg maar, in een rivier neerleg. Want wauw, dat is best wel een grote stap om dat te doen. Maar wat geweldig dat Jochebed dit gedaan heeft. Wat geweldig dat ze dat vertrouwen had van, hey, het komt goed met mijn kindje, het komt goed met mijn zoon. En hoe zou ons leven er anders over houden? Zou het verhaal in de Bijbel er anders uitzien als ze dit niet had gedaan? Want we weten allemaal misschien wel dat Mozes uiteindelijk in het huis van de farao kwam. Dat hij uiteindelijk de Israëlieten heeft kunnen bevrijden en hun naar het beloofde land toe heeft mogen wijzen. Het is geweldig dat het geloof en het vertrouwen voornamelijk van Jochebed die zij had in God, dat het oké zou zijn met haar kindje. En dat het niet alleen ging om haar, maar dat het ging om de generaties die naar haar komen. Rust, geloof, dapperheid en vertrouwen. 4 eigenschappen van vrouwen uit de Bijbel die naar boven komen in de verhalen die we net gelezen hebben. En die leiden tot een leven waar vrijheid en rust is. Een leven waar het niet alleen gaat om ons vandaag, maar waar het gaat om de kinderen die wij hebben. Dat het gaat om de generaties die na ons komen. Mooi toch dat wij eigenlijk allemaal daartoe geroepen zijn. Waar we ook geplaatst zijn. En dit waren eigenlijk doodgewone vrouwen. Naast Esther dan, want zij had een beetje een bevoorrechte positie. Maar zo mooi, hé, dat we zoveel mooie dingen mogen doen. Het is ook belangrijk dat we niet alleen leven als iemand die gered is, maar ook geroepen. En er komt een moment in jouw leven, eigenlijk komen er wel meerdere momenten in jouw leven, waar God jou een vraag gaat stellen of je een stap wil zetten die eeuwigheidswaarde heeft. En die stappen zijn vaak dingen waarvan wij natuurlijk denken van, oh my goodness, dat kan ik gewoon niet doen, weet je, dat ligt helemaal bij mij er niet in. We zijn namelijk onderdeel van een plan om de mensheid te redden. Maar als je klaar bent, als je het idee hebt dat je alles al hebt, als je klaar bent, als je niet meer gelooft, als je geen vrucht meer draagt, weet je, dan is het gewoon, dan sta je eigenlijk stil. En ik geloof niet dat wij daartoe geroepen zijn. Er staat in de Bijbel dat we op een gegeven moment voor Gods troon komen te staan. En waar we, je mag die tekst ervan afhalen, Agnes, daar was ik nog niet. Thank you, sweetheart. Op een gegeven moment komen we voor Gods troon te staan. En dan zegt hij, dat zegt de Bijbel, good and faithful servant, right? En heel vaak denken we dan van, oh, maar dan gaat hij vast kijken naar alle zonden die ik nog heb gedaan en of ik niet gezondigd heb. Maar ik denk dat het een beetje anders is. Want we hebben namelijk afgelopen week ook in de live groups gehoord dat Jezus voor ons daar staat. Op het moment dat wij gered zijn door Jezus, is hij onze plaatsvervanger. Hij staat daar voor God. We zijn door hem zondevrij. Maar ik denk wel dat God aan ons vraagt van, wat heb jij gedaan met jouw leven? Heb jij vrucht gedragen? Heb jij gedaan wat ik in jouw handen heb gelegd? Heb jij met die student gepraat die naast je zat? Heb jij die kinderen die ik aan je heb gegeven opgevoed? Heb jij die man die ik je heb gegeven geëerd? En gewoon helemaal vrijgezet in de dingen die hij kon doen? Heb je toen je single was, ben je toen gelukkig geweest en altijd vertrouwen gehad in dat ik nog wat voor jou heb? Weet je, wat heb jij gedaan met wat je hebt gehad in je leven? Heb je vrucht gedragen? En om terug te komen aan het begin van het verhaal, toen ik het nieuws hoorde dat het niet zo heel erg lekker zat met mijn lichaam, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik een beetje gestopt was met dromen. Ik had zoiets van, joh, eigenlijk natuurlijk gezien had ik alle boxjes getikt. En op een gegeven moment was het echt God die tegen mij zei van, ja, Priska, ik kan jou altijd gebruiken. Hij kan ons altijd gebruiken. Het houdt niet op totdat wij, zeg maar, we zeggen wel eens graduating, totdat we afstuderen naar de hemel, gebruikt hij ons elke dag weer. En ik realiseerde mij, en Agnes, you can put the thing on. Ik realiseerde mij dat ik meer rust nodig heb om tijd door te brengen aan de voeten van mijn redder en Heer. Om daar mijn kracht vandaan te halen. Dat ik mag geloven dat hij mij zal genezen. Dat ik dapper ben en geen angst hoef te hebben om de dingen uit mijn verleden volledig af te rekenen. En te kunnen vertrouwen dat de plannen die God voor mij heeft goed zijn. En dat die impact hebben op de generaties na mij. Dus de conclusie van mijn verhaal is eigenlijk, nee, ik ben niet klaar met leven. God kan nog zoveel doen met mij. En misschien niet in mijn kracht, maar door zijn kracht heen. Hey, door zijn kracht heen, dat zijn mijn zwaktes, die gebruikt hij gewoon om dingen te doen waar dat we ons niet voor kunnen stellen. Het betekent misschien wel dat ik me bepaalde gedragspatronen en gedenkwijzes af moet rekenen. Maar dat is oké, want hij is een goede vader en we hoeven niet bang te zijn. Maar ik geloof in een God die sterk is. Ik geloof in een God die zijn zoon naar deze aarde heeft gestuurd om voor onze zonde aan het kruis te gaan. Wij zijn vrij. We hoeven niet meer onder het juk te leven van de zonde. En mijn verleden heeft geen macht meer over mijn toekomst. Zo'n God, daar geloven wij in. En ik ben een persoon die mijn kinderen en de kinderen van mijn kinderen in alle generaties hierna een erfenis kan geven van leven, vrijheid, reinheid en vrede. En dat spreek ik en dat proclameer ik ook over mijn gezinnen uit en ook over jullie gezinnen. Want het is zo belangrijk dat we dat weten. Het is een toekomst zonder gebondenheid. We zijn niet meer gebonden. Het is een koninklijke bloedlijn die beschikbaar is gemaakt toen Jezus voor ons stierf aan het kruis op Golgotha. Hey, ik kies voor leven om weer te dromen en te geloven dat God mij nog steeds kan gebruiken. Ik kies net als Esther dapper en gehoorzaam te zijn en te geloven dat ik stappen mag zetten om weer gezond te worden, om genezing te ontvangen. Ik kies ervoor niet als Marta constant maar druk bezig te zijn met van alles en nog wat. Maar gewoon lekker rustig bij zijn voeten af en toe lekker te zitten. En te zeggen van papa, vader, wat heeft u voor mij? Wat kan ik doen voor u? En ik kies ervoor, net als die bloedvloeiende vrouw, om mijn schaamte aan de zijkant te zetten. En te zeggen van nee, ik wil u aanraken. Ik heb het geloof dat u dingen kan doen. En het vertrouwen, net als de mama van Mozes. Dat de generaties na mij beïnvloed worden door de stappen en de beslissingen die ik zet vandaag. En weet je wat het mooie is? Dit is ook beschikbaar voor jou. Geloven jullie dat? Ja, hè? Mooi. Dus ik wil jullie vragen, weet je, hoe zit je hier vandaag? Hoe zit je hier vandaag? Heb je het idee dat je eigenlijk wel klaar bent? Heb je het idee dat God je al genoeg hebt gebruikt? Of heb je misschien het idee dat God jou helemaal niet kan gebruiken in verband met de dingen die je eventueel gedaan hebt in je verleden? Maar ik heb vandaag het goede nieuws van jou. God kan jou wel gebruiken. Weet je, je hoeft geen schaamte te hebben. Je hoeft niet naar achter te stappen. Want hij is een goede God en hij is een goede vader. En hij wil verder met jou. Hij heeft jou geroepen om goed te doen. Hij heeft jou geroepen om de mensen waar jij mee in contact komt te beïnvloeden en leven te spreken. Om ze verder te helpen. Om het goede nieuws door te vertellen van wie hij is. En ik wil jullie vandaag ook vragen, wie je ook bent, of je nou single bent, of je een mama bent, of je een man bent, of je een vrouw bent, waar je ook vandaan komt, om even je ogen te sluiten. Misschien zit je hier wel in de zaal en heb je ook zoiets van, Priska, je hebt makkelijk praten, maar je hebt geen idee wat er bij mij in mijn verleden gebeurd heeft. Of misschien zit je hier en denk je van, ja, Priska, ik ben al zo lang aan het bidden voor die man, voor die vriend, maar hij komt maar niet. Of misschien zit je hier en ga je misschien door een scheiding heen. Of misschien zit je hier en kan je bijvoorbeeld helemaal niet zwanger worden. Nou, ik ben hier om vandaag te zeggen dat God nog steeds een plan met jouw leven heeft en dat Hij naast jou staat. We hebben net gezongen dat Hij bij ons in het vuur staat en dat is echt zo. En ik weet niet wat de toekomst zal brengen, maar ik weet wel dat we een goede God dienen die ook goed doet. En dat er een mooie toekomst voor jou is in de situatie waar Hij jou plaatst. En als je hier zit en je hebt zoiets van, nou, ik ben een beetje klaar eigenlijk. Aan de ene kant misschien omdat je zoiets hebt van, joh, ik heb alles al gedaan. Ik ben comfortabel. Ik hoef niks meer te doen voor Gods Koninkrijk. Of misschien aan de andere kant uit een stukje schaamte. Waarbij je zoiets hebt van, joh, waarom zou God mij in vredesnaam gebruiken? Dan wil ik vandaag graag voor je bidden. En vandaag kan die eerste stap weer zijn dat je naar God toe gaat en zeggen van, hey, ik wil wel weer verder met u. Vergeef me dat ik stil heb gestaan, maar ik ben geroepen, niet alleen gered. Ik ben geroepen om de mensen te beïnvloeden. Dus als jij hier zit en even je ogen dicht, zodat we de privacy aan de mensen naast ons kunnen geven. Wil je dan even je hand opsteken? Dan wil ik graag met je bidden dat vandaag een nieuwe dag mag zijn. Dat je weer verder mag gaan. Dat je gelooft dat je geroepen bent. Dat schaamte weg is. Dat je gewoon weet dat God goed is. Dus steek je handen op, dan bidden we even samen. Dank u wel, Heer. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, u bent zo goed. Dank u wel. Heer, dank u wel, Heer, dat u nooit klaar bent met ons. Dank u wel, Heer, dat u een goede vader bent. Heer, en dank u wel, Heer, dat u voor onze zonde aan het kruis bent gegaan. Heer, dat u uw zoon heeft gestuurd. Heer, en ik bid zo voor iedereen die hier zit. Heer, ook al is het een stukje schaamte of misschien een stukje comfortabel gevoel, Heer, dat we niet verder willen of misschien niet verder durven. Heer, ik bid, Heer, dat voor iedereen die hier zit, Heer, dat u een stukje hoop weer, dat u een stukje rust geeft, een stukje dapperheid. En een stukje geloof, Heer, dat u niet klaar bent met iedereen die hier zit. Dank u wel, Heer, dat u de mensen hier zegen, Heer, en dat vandaag een nieuwe dag mag zijn. Heer, er staat in uw woord, your mercies are fresh and new every morning. Heer, dank u wel, Heer, dat u nooit opgeeft. Heer, u bent zo goed. En we bidden ook voor diegenen die hier net hun handen op hebben gestoken. Heer, dat vandaag een nieuwe dag is en dat u verder met ze mag gaan. Heer, en ook dat er dapperheid mag zijn, Heer, als er nog dingen zijn uit het verleden waar we af mee moeten rekenen. Dat het ook echt zal gebeuren, Heer. En dat we dapper zijn om de mensen die om omheen staan, om dat aan te geven en te praten. Heer, en dat we dat samen mogen doen. En nu dat we in deze atmosfeer zijn, wil ik nog een andere vraag stellen. Misschien zit jij hier en denk je van, ja Priska, dit is allemaal wel hartstikke leuk, maar ik kom hier vandaag voor het eerst en ik ken die Jezus helemaal niet waar jullie het over hebben. En dat is het mooie, we zijn gered en geroepen, maar het begint bij het gered zijn. Dus zit je hier en heb je het idee van, ik wil die keuze maken. Ik wil die keuze maken voor Jezus. Ik wil die keuze maken. En in zijn woord staat, als je met je mond uitspreekt en in je hart gelooft dat Jezus Heer is. En dat hij aan het kruis is gegaan voor jouw zonde. Dan ben je gered en dan ben je weer in relatie met God de Vader. Jouw schepper, degene die zoveel van jou houdt. Dus ik wil nu die uitnodiging doen. Ik ga zo tot 3 tellen. En dan mag je je hand omhoog steken. En dan wil ik graag met je bidden. Dat je in relatie met God de Vader mag zijn door Jezus Christus. Heer, dank u wel. 1. God houdt zoveel van jou. Hij wil weer in een relatie met jou zijn. Hij wil je beste vriend zijn. Hij wil je aan de hand meenemen en verder helpen. 2. Er is geen schaamte en er is niets wat jij in je leven hebt gedaan wat jou zou kunnen weerhouden van zijn liefde. Hij zal aan je hart blijven kloppen. 3. Je mag je handen omhoog doen. Op dit moment bid ik gewoon, Heer, voor degenen die nog geen relatie met u hebben, Heer, dat ze vandaag dapper worden. Thank you.